Nou, dat zitten we dan in de yogazaal. Ik zit hier samen met Nathalie Derks. En Nathalie is nu aan de beurt. En er zijn al heel veel voor jou gegaan. En nu, deze week zijn Nathalie en Pika aan de beurt. Dat is nu samen met Pika.
Ja, klopt.
Nou, we hebben net een klein beetje voorgepraat over de bedoeling van deze vorm. Zoals jullie weten, deed het altijd live. Levensverhalen een beetje vertellen. Omdat wij dat belangrijk vinden. Dat als je in een groep bezig gaat, op welke manier dan maar ook. Of het nou op je werk is, of waar dan maar ook. Vinden wij het nou wel altijd, hebben wij het altijd belangrijk gevonden dat je weet met wie je te maken hebt. En het hoeft niet heel uitgebreid en niet heel diep gaan, want dat heeft tijd nodig allemaal. En dit is eigenlijk meer een soort introductie. Gewoon stel je gewoon voor dat er zit een aantal bij die jou misschien nog niet zo goed kennen.
Nee, dat klopt. Ja. Nou, mijn verhaal nog niet gehoord hebben. Nee, precies,
je verhaal. Exact.
Dus, ja.
En ik ben niks anders dan noem je het, begeleidend. Af en toe stel ik vragen of zo.
Okay.
En dan probeer ik als luisteraar te spelen.
Nou.
Oké, Nathalie.
Zal ik maar gewoon beginnen bij het begin of zo? Of tenminste,
in principe,
waar ik geboren ben.
Het mooiste zou zijn als jij een uur lang aan het woord bent en dat ik bijna niks
heb. Ik weet niet of dat lukt, maar...
gaan we samen aankomen. Ja. Maar vertel maar gewoon, wanneer ben je geboren?
Wanneer?
Gewoon bij
moet ik dat ook vertellen?
Ja.
Nou, ik ben 18 september geboren, 1973, in het huis van mijn grootouders op de Veluwe in Oldebroek. Dat is in een dorp. Hmm. En ik ben opgegroeid in Arnhem. En dus alleen maar geboren in Oldebroek en daarna...
Oldebroek geboren en toen?
Getogen in Arnhem, want mijn vader die komt uit Arnhem.
Een jaar of zo als kleine, geboren in Oldebroek en toen alleen, nog gelijk aan Arnhem? Of?
Ja, gewoon alleen de geboorte heb ik dan bij mijn grootouders geweest. En in Arnhem opgegroeid, ook naar de basisschool gegaan en een beetje naar mijn idee... turbulente jeugd gehad. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan denk ik aan heel veel ruzies, bijvoorbeeld, van mijn ouders. En dat ik me niet veilig heb gevoeld. En ik denk dat dat ook best wel veel invloed op mij heeft gehad. Ik heb bijvoorbeeld veel alleen doorgebracht op mijn kamer. Met de hond ook vaak. En,
had je wel honden of dieren?
Ja, we hadden... katten, honden. We hebben ook vogels gehad. Woestijnratjes.
Goed dieren.
Leuk. Dat wel altijd, ja. Vond ik ook heel fijn. Had ik ook wel vaak mijn troost uit. Vooral de hond. Of als ik bang was, dat ik de hond op mijn kamer nam. En kon ik weer goed slapen.
Grote hond of kleine hond?
Was ik kruisend tussen een bouvier en een poedel. Dus een zwarte hond.
Een bouvier en een poedel.
Ja, middelgroot.
Wat een mix.
Ja, een beetje krullen.
Okay.
Een hele lieverd. Ja.
Okay.
Ja, maar goed, dat had dus invloed op me. Dat ik vaak op mijn hoede was. Ik was me aan het afstemmen. Denk ook wel veel aanpassen. Maar goed, ook wel... fijne en leuke momenten gehad natuurlijk tijdens mijn jeugd. Leuke vakantie naar Zwitserland, waar mijn neef bij was. En die begeleidde ons
neef?
In Zwitserland, ja. Dus dat was superleuk.
En je hebt een broertje?
Ik heb een broertje, die is 5 jaar jonger als ik. Ik kom dus uit een gezin van 4.
Rutger. Ik ken Rutger.
Ja. En op zich hebben wij wel nu met elkaar, vind ik, een leuke band. En hij heeft ook 3 kinderen. En ik heb dan een dochter, Keoma, die ik alleen opvoed.
Hoe oud is Kioma?
Kioma is nu bijna 14 jaar. En volop in de puberteit, experimenteren, van alles uitproberen.
En is zij de grote nicht van je kinderverzorger of zijn de kinderverzorger ouder?
Nee, die zijn mijn neefje is ouder, die is nu 17 als ik het goed heb.
Oké. Okay.
Zijn dochter, die wordt 15 in mei, dus net iets ouder. En dan heb ik nog een jonger neefje van 2 of 3 is die. Is net 3 geworden, gelukkig. Mm. Ja. Dus ja.
Ik zag Rutger later, maar dat doet het even niet toe, maar ik zag hem later. En zo, hé, Rutger.
Ja. En, nou ja. Ja, wat zal ik verder vertellen? Zal ik maar doorgaan?
Kioma is jouw dochter. Die is, wat je met 13, 14?
Ja, die is bijna 14.
Je bent alleenstaande moeder.
Ja, alleenstaande
moeder. Zo wordt dat genoemd, hè? Dus, alleenstaande moeder.
Ja, ja. Maar goed, laten we eerst even verder gaan
met de
puberteit, denk ik. Ik heb wel een hele leuke tijd gehad op school. Op de Lorenz heb ik gezeten. En ik vond dat altijd heel fijn met vrienden. En ik vond leren ook leuk. En, maar goed, ik had altijd wel heel veel gebroken harten. Gedurende die periode tijdens de ja.
Jijzelf.
Ja, ikzelf. Ja, dus,
je kan ook allemaal harten breken.
Ja, dat waarschijnlijk ook. Maar goed, die van jezelf maken natuurlijk de meeste impact. En ik denk dat dat ook wel invloed had op mijn zijn. Dat ik daar toch wel een beetje zwaarmoedig van werd. En verdrietig. Ja, ik probeer me nu even de dingen te herinneren die veel impact hebben gemaakt tijdens mijn puberteit. Dat was bijvoorbeeld ook het feit dat ik aan de pil ging, bijvoorbeeld. Van die pil werd ik bijvoorbeeld heel dik. Ik werd 10 kilo zwaarder. En ik ging er ook heel veel van eten. Dus ik kreeg echt vreedbuien. En ook dat zwaarmoedige. Dus dat had best wel veel impact. En ik kreeg heel veel puisten. Ja, dat was natuurlijk ook niet fijn als je in de puberteit zit. Dus daardoor voelde ik me ook niet... Ik voelde me gewoon niet mezelf, denk ik.
Je was niet blij met jezelf?
Nee, ik was niet blij met mezelf.
En is dat, was het op je puberteit, net als Kioma, zo die leeftijd?
Ja, zij is nu 14. Nou, ik was wel anders als haar. Ik denk dat ik veel meegaander was en rustiger. En misschien ook wel... Als ik dan kijk binnen mijn gezin, ik wilde natuurlijk ook niet extra olie op het vuur gooien of zo. Dus ik probeerde ook wel een beetje de harmonie te bewaren. En constant aan het afstemmen, denk ik ook wel op mijn ouders. Van, hoe is de bui? En dan als er maar geen ruzie komt.
De sfeer.
Ja, dat ging over de sfeer thuis.
De sfeer,
ja.
De sfeer was niet zo leuk.
Nee, de sfeer was niet fijn. Ik denk dat dat...
Gespannen sfeer.
Ja, vaak een gespannen sfeer en op je tenen lopen. Maar goed, mijn ouders waren vooral met elkaar heel erg bezig. En ik denk gewoon wat minder met ons kinderen.
Maar ze veel boos zo, of zo?
Nou, vooral naar elkaar toe. Maar goed, als kind zit je dan natuurlijk wel in een loyaliteitsconflict.
Ja, exact. Ik heb geen idee. Kind kun je niet goed verklaren natuurlijk.
Nee.
Je voelt...
Ik was vooral loyaal naar mijn moeder toe. Mijn vader was natuurlijk de boeman.
De strenge man of zo.
Dus ik had dan ook echt een periode gehad dat ik echt niet normaal tegen mijn vader kon praten. Dus constant boos. Maar ik zie ook wel dat het ook wel onderdeel was van de puberteit. Maar in die tijd voelde ik me heel erg schuldig ook. Of tenminste, misschien dat besef later kwam. Ja, dat
kijk, hoe oud was je ongeveer nu? Als je nu deze periode, dat je aan de pil...
Ja, ik denk wel. Ik was 15 dat ik dan aan de pil ging. En dat had best wel ook wel weer die impact op mijn zijn.
Op je hele,
Ja.
Hormonen dus heel je lijf aan de binnenkant.
Ja, ja. En waarschijnlijk is dat ook wel 15, 16, 17. In die periode is dat ik dan ook met mijn vader niet goed,
overweg
kon. Of ik voelde niet. Ik was constant boos.
Je kon niet bij hem terecht, zeg maar.
Nou, misschien kon ik dat wel, maar ik voelde dat niet.
Niet zo?
Nee.
Maar je wilde dat natuurlijk niet.
Nee, ik wilde dat niet. Dat was wel jammer eigenlijk. Maar goed, uiteindelijk is dat wel weer goed gekomen. Mm. Maar ik heb wel heel lang thuis gewoond. Ik denk misschien ook wel een beetje, misschien om mijn ouders een beetje in de gaten te houden. Van, oh, als dat maar goed gaat. Mm. Maar ik heb te lang thuis gewoond. Mm. Want ik ging pas op mijn 28ste of zo, ging ik pas het huis uit. Mm. En dat is best wel lang om in zo'n
omgeving
te zitten.
Ja, precies.
Maar dan moet ik zeggen, ik had me ingeschreven bij Entree en het duurde ook wel heel lang voordat je een woning kreeg. Mm. En op een gegeven moment ben ik gaan samenwonen met mijn eerste vriend, echte eerste vriend voor langere tijd. Dus dat was ook pas op mijn 28ste, 29ste pas. Ja, en toen heb ik 5 jaar samen gewoond. En op een gegeven moment voelde dat meer als broer en zus. En de relatie was op zijn einde. En toen ontmoette ik op een gegeven moment de vader van mijn dochter. En dat was wel weer een hele andere een relatie.
In Arnhem, in Nederland?
In Arnhem. Hij woonde ook gewoon in Arnhem. En, hij kwam uit Eindhoven. En, toen hebben we een tijdje gedate. En dat kwam al snel in een stroomversnelling.
Indonesië.
Hij was een Indonesische man, maar ook met een gemixte achtergrond. Ja, net als ik eigenlijk. Want mijn moeder... Of mijn opa en oma kwamen uit Indonesië, van mijn moeders kant. En van mijn vader was gewoon Nederlands.
Mm-hmm. Uit, natuurlijk, waar uit Nederland ergens?
Arnhem.
Arnhemmers, oké.
Okay. Ja, gewoon Arnhemmers. En mijn opa en oma, die kwamen dan van Java. Mijn opa, die had dan weer een Molukse moeder. Die kwam uit Seram, Karatu. Geloof ik. Kairatu. Kairatu, als ik me niet vergis. En dan een Indische vader had hij. Dus dat is ook gemixt. Hm. En van mijn oma.
Heb je ze gekend, opa en oma?
Of ik ze heb gekend? Ja. Ik had een hele goede band met mijn opa en oma.
Hm. Ook vooral mijn oma. Ook in Arnhem?
Nee, in Oldebroek.
Zaten
zij op een gegeven moment. Ze kwamen naar Nederland en toen. Ja, mijn moeder is eigenlijk verwekt in Indonesië en geboren in Zeeland. En ze kwamen dan met het schip, Johan van Oldebarneveld, naar Nederland toe.
Ja.
En toen een tijdje daar in, geloof ik, Hotel Pax in Zeeland, Vlissingen gezeten. Mm. En van daaruit, omdat mijn opa dan militair was, zijn ze op een gegeven moment vlak bij Oldebroek terechtgekomen. En dan in het harde had je dan geloof ik die militaire basis. Daar werkte die. Mm. Ja.
En, opa was militair, ja.
Ja.
Precies.
Ja, dat is zijn hele leven geweest.
En even kijken, je moeder is dan de dochter van, ja, natuurlijk. Mm-hmm. En heb ook een groot gezin op de kant van je moeder.
Ja, ze waren met één broer en dan 3 zussen, dus met z'n 5e. En dan mijn opa en oma natuurlijk, dus met z'n 7e. Maar goed, mijn moeder had ook wel een hele, hoe zeg je dat, turbulente jeugd. Want,
is de oudste?
Zij was de oudste. Of is de oudste?
De oudste zus.
Ja, zij is de oudste. En mijn oma die had reuma en op een gegeven moment kreeg mijn opa ook, geloof ik, tuberculose. En toen moesten ze ook uit huis geplaatst worden. Dus dat is volgens mij ook meerdere malen voorgekomen. En aan mijn vaders kant bijvoorbeeld, zijn moeder is op 13-jarige leeftijd overleden. Dus dat zal allemaal ook wel flink wat veroorzaakt hebben in hunzelf. En en dan zijn ze vrij jong getrouwd, hè. Ze kregen mij, dus in die tijd ging je dan trouwen. Mm. Nou ja.
En jouw moeder en je vader, even kijken, waar hebben die elkaar leren kennen in Arnhem?
Volgens mij op een camping, maar ja, ik weet het niet zeker, ik weet het niet.
Nee, maakt niet uit. Nee. Een klein beetje beeld schetsen, dus je ouders hebben elkaar ontmoet.
Nee, ik weet niet zeker of dat zo is. Ik denk in Oldebroek zelf, maar ik weet het hele verhaal niet. Nee, ik zal het eens gaan vragen.
Keertje gaan interviewen.
Ja.
Je ouders leven nog?
Ja, ze leven allebei nog. Rond de 70. Ja. Maar ja, mijn vader is flink aan het bewegen.
Ja?
Die sport veel. Hij is altijd wel een sporter geweest. Dus okay. Mijn broer ook. Basketbal fitness.
Ja, fitness. Ja, fitness. Dat is wel gemakkelijk. Dus
ik kom wel aan. Mijn moeder doet eigenlijk heel weinig. Mm. Maar van ja, de mannen, zeg maar, die waren altijd wel heel actief.
Actief.
Sportief. Mm. En ik ben zelf ook altijd wel bezig geweest met joggen. En af en toe ging ik dan fitnessen, maar daar hield ik dan na een paar maanden weer mee op. En dan was ik geld aan het wegbrengen naar de sportschool. Zonde. Ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat ik zo lang bezig ben met sporten.
Mm-hmm.
Sorry, bewegen.
Bewegen. Herstel.
Bewegen.
Herstel. Bewegen.
Ja, op mijn werk zeg ik altijd van, ja, ik ga sporten. Bij de sportschool. Ja, maar het is eigenlijk geen sportschool, het is een stichting. Nou ja.
Ik ken heel veel.
Nou, om het makkelijk te maken, zeg ik maar.
De koper.
Ja.
Als ik het heel makkelijk hou, zegt iemand, ja, ik heb een sportschool.
Ja.
Klaar. Goed.
Ja, maar op een gegeven moment ging ik dus verder met de vader van mijn dochter.
Ja, dan waren we gebleven. Vader van Kioma. Die had je hier leren kennen. En hij is ook van een gemengde achtergrond.
Ja, ook Indisch, Indonesisch.
En sprak een Nederlands.
Javaans.
Sprak in Nederlands, sprak je Engels met hem?
Nee, hij is geboren in Indonesië. En op 8-jarige leeftijd is hij weer met zijn moeder en broer en zus. Zijn ze weer naar Nederland gekomen. Omdat dat huwelijk spaak liep van zijn ouders.
Hm.
En toen zijn ze hier verder opgegroeid. En toen ik hem ontmoette, werkte hij bij Philips in Eindhoven.
Hm.
Van het een kwam het ander. Ik ben ook nog met hem een paar keer naar Indonesië geweest. En mijn leven, dat verhaal is wel een beetje, vind ik, als een soap gelopen.
Nou, vertel.
Ja, ik weet niet of ik dat goed kan vertellen. Het is al een hele tijd geleden. En dan, dan moet ik het weer allemaal oprakelen. Even kijken hoor.
Ja, gewoon...
Nee, ik was hartstikke gek op hem. En... op een gegeven moment raakte ik ook zwanger en dat vond ik echt super leuk. Ik vond het heel bijzonder. En de zwangerschap aan zich.
Toen was je al?
Toen was ik al, 35. 35.
Oké.
En dat was die cruciale leeftijd voor vrouwen.
Mm-hmm.
En ik heb dat verhaal eigenlijk helemaal niet meer paraat.
Nou, dan gaan we gewoon samen een beetje kijken wat we nog... Ja.
Ja, want ik ben toen wel een aantal keren naar Indonesië geweest en zijn familie ontmoet. En hij kwam uit een welgestelde familie daar, die ook wel bekend is.
Oh ja, dat vertelde wel eens, ja.
Ja, zijn broer die zat in de regering. En de vrouw van zijn broer ook. Mm. En die was ook voormalig een keer Miss Indonesië geweest. En hij was een acteur geweest en hij had films gespeeld.
Zijn broer?
Ja, zijn broer.
Een BI, een bekende Indonesiër.
Ja, bekende Indonesiër. Toen zijn we daar een aantal keren geweest. Nou, je weet, die families die bepalen dan alles, hè?
Ja.
Als je daar komt. Dat vond ik echt heel erg vervelend, maar goed. Ja, je moet je toch aanpassen. En,
ik kan me iets bij voorstellen.
Ja, En ook echt constant in de roddelbladen.
Een beetje glamour-achtige Indonesische glamour.
Inderdaad.
Leven.
Ik denk dat mijn ex dat wel altijd heel erg... interessant heeft gevonden. Mm. Met het status. En, status, ja. Oh, kijk mij nou eens. Bekend zijn. En, dus dat gevoel, dat lag wel heel ver van me af.
Mm. Ja,
maar ik zat er middenin.
Ja, en, zat je dan?
Ja, te observeren. Ja,
observeren, en, waarnemen.
Ja, ja, ik voelde me er ook best wel ongemakkelijk bij op de een of andere manier. Maar goed, het is zoals het is. Het was zoals het was. Mm. En nou ja, op een gegeven moment waren we natuurlijk ook weer gewoon in Nederland. En was aan het werk. En op een gegeven moment raakte hij zijn baan kwijt bij Philips. En toen is alles eigenlijk een beetje veranderd. Want hij wilde toen graag een eigen bedrijf beginnen in Nederland. Een soort lunchroom. Hm. En daar had hij geld voor nodig. En nou ja, dat geld wilde zijn broer wel aan hem geven. Maar dan moest hij wel eerst een bedrijfsplan
presenteren.
Nou ja, tijdens die week dat hij daar was, is zijn broer overleden.
Deze broer?
Ja.
Die overleed.
Oh, ja. Dus dat was natuurlijk ook best wel traumatisch. Want als ik me niet vergis, was een jaar eerder was zijn vader overleden. Mm. Dus dat zou ook wel allemaal heel veel impact gemaakt hebben op hem. En toen was het plan uiteindelijk om dan het bedrijf maar in Jakarta te gaan
het
beginnen.
Wat hij eigenlijk in Nederland,
ja, wat hij eigenlijk in Nederland wilde doen. Want het was dan lastig natuurlijk om dat geld het land uit te sluizen.
Ja, dan over, ja, precies.
Ja, en,
moeilijk.
Ja, en dat werd dan medegedeeld aan mij, aan de telefoon.
Vanuit
Indonesië?
Ja, en toen
Indonesië. Was voor mij wel, ja, vanuit Indonesië, want hij zat daar toen.
En hij vertelde jou gewoon door de telefoon, ik ga hier.
Ja, waarschijnlijk is hij toen wel eerst nog hier gekomen en is hij na 40 dagen of zo weer teruggegaan. Ja. En toen was hij natuurlijk allemaal plannen gemaakt daar. En toen was dat de mededeling. En toen zat ik natuurlijk met Keoma, kleine Keoma.
Hmm.
Ja. En ja, dat was heel pittig.
Ja, dat is...
Ja, zonder overleg en nou ja, ik werd niet echt meegenomen daarin. En natuurlijk wel het idee van, nou dan kom je ook naar Indonesië en gaan we daar ons leven beginnen. Maar voor mij voelde dat...
Is het niet overlegd?
Nee, als het begin van het einde. Maar goed, ik ging daar best wel lang nog in mee.
Hmm.
En uiteindelijk is dat natuurlijk... Nou, is het niks geworden.
Ben je wel eens nog naar Indonesië geweest?
Ja, toen Keoma 3 werd, zijn we voor het laatst daar geweest om haar verjaardag te vieren en om samen te zijn. En dat is ook de laatste keer dat zij hem heeft gezien en dat wij hem hebben gezien. En toen had ik nog de hoop dat hij naar Nederland zou komen voor vakantie. Maar toen kreeg ik de mededeling dat er geld op was. En ja, dat is eigenlijk dan het laatste geweest dat we hem gezien hebben. Ik heb wel altijd contact gehouden. Vond ik wel belangrijk, ook voor Keoma. Ook met oma hier en opa. Ja, maar op een gegeven moment is dat dan toch allemaal verwaterd. Maar hij is wel altijd dan een vader geweest, tenminste een vader tussen aanhalingstekens, op de telefoon, hè, via het scherm. Maar ja, Keoma heeft daar nu ook geen interesse meer in.
Nee, die
is er toch nooit geweest, zegt ze. Ja. Ja, dus dat is dan een beetje die geschiedenis. En wat moet ik er verder over zeggen?
Nou, het
was een pijnlijke ervaring.
Je hoeft helemaal niks te... Ik denk dat mensen vragen gaan stellen en dan vinden ze natuurlijk wel interessant dit.
Ja.
Maar het is gewoon moeilijk. Dus ze hebben moeilijke tijden gekend.
Ja, dat heeft ook wel heel lang geduurd, denk ik, voordat ik daar een beetje overheen was. Misschien eigenlijk pas de laatste paar jaar.
Ja.
Goede beslissing was om bij Vitex te gaan bewegen. Want ik wilde me gewoon weer ook wel verbinden, zeg maar, met mensen. En dat vond ik heel belangrijk. Dat is toch beter dan thuis op de bank hangen, Netflixen.
Heb je dat lang gedaan, jezelf zeg maar teruggetrokken?
Ja, ik denk dat een beetje, misschien ook een beetje mijn natuurlijke neiging is om op mezelf te zijn. Een beetje een Einzelgänger. En, dat is misschien ook wel zo'n automatisch...
Een automatisme.
Automatisme, ja. Wat ik vanuit mijn jeugd, weet ja, je wel.
Zo heb je voor jezelf, zeg maar, jezelf gemanaged.
Overlevingsmechanisme.
Ja, ja, precies. Ja. Jouw methode geweest, zeg maar.
Ja. Ja.
Wel dapper van je, dat je dan gewoon... Het is dus een punt geweest dat je zegt, oké, nou ga ik gewoon... Nu ga ik
nu is het
verbinden, waar je net zegt. Ja, dan ga ik gewoon weer mensen opzoeken, gewoon contact maken.
Ja, 2019 geweest, ja. Ja, en daarvoor ben ik bezig geweest gewoon met dingen verwerken, werken.
Werken, nu moet je werk, waar werk je?
Ik werk bij de rechtbank in Arnhem. Administratief werk.
Doe je dat al lang? Of,
Ja, dat doe ik al heel lang.
Echt?
Volgens mij zit ik er al sinds 2002 of zo.
Voor Keoba al? Of niet? Ja, voordat Keoba.
Ja, zeker. Ja, die is in 2009 geboren. Dus,
toen werkte ik al gewoon daar, oké.
Ja.
Dus ik ben daar gevestigd in de orde.
Ik zit bij op de afdeling familie en jeugd. En
familie
ik doe,
en jeugd.
Erkenningszaken, weet je, familiezaken.
Altijd daar gezeten? Altijd de familie
nee,
of zo?
Nee, ik ben begonnen met schuldsaneringen en faillissementen. Daar heb ik 6 jaar dan gewerkt op die afdeling. Mm-hmm. En daarna ben ik naar familie en jeugd gegaan. Tijdens een mobiliteitsbeleid van de rechtbank. Ik vond het heel belangrijk dat je na 5-6 jaar weer iets anders ging doen.
Ja,
toen ben ik daar terechtgekomen. Mm-hmm. En ik heb ook nog een aantal jaren in Zutphen gewerkt bij de rechtbank.
Ja.
Ook heel leuk. Wel een hele andere sfeer. Veel dorpser, gemoedelijker.
Hoe kom je daar terecht bij de rechtbank?
Ja, ik ben daar terecht gekomen via het uitzendbureau.
Uitzendbureau, ja. Oké. En wat studie had je dan gedaan als achtergrond?
Ik heb de HAVO gedaan. Ja. Op de Lorenz. En daarna heb ik MTRO gedaan. Toerisme en recreatie.
Ja.
En ja, toen ik van school kwam, was daar niet zoveel werk in te vinden. En toen ben ik automatisch via de uitzendbureaus bij bedrijven terechtgekomen. Dus ik heb best wel wat bedrijven van binnen gezien. En uiteindelijk ben ik bij de rechtbank terechtgekomen. En dat voelde toen heel goed, soort van op de achtergrond, veilig.
Ja, de overheid.
Terwijl
de
ik eigenlijk helemaal niet op school, toen ik op de MTRO zat, kregen we WordPerfect lessen. Computerles. Ja, en toen dacht ik van, ik ga dat echt niet doen. Ik vind het echt niks aan. Ik ga niet met computers werken. Nee. Dacht ik. Ja.
Is het wel geworden? Of?
Nou ja, zo liep het. Zo liep het leven.
En wat doe je dan daar? Nu bijvoorbeeld jeugd?
Ja, veel verschillende dingen.
Moet je dan veel verwerken of zo? Veel teksten verwerken of zo?
Ook, maar het is meer postverwerking. Verzoekschriften invoeren, mensen oproepen voor zittingen. Je hebt verhoren van minderjarigen die waarvan de ouders gaan scheiden. Dan moet je dan noteren wat ze zeggen. En, maar het is wel heel divers. Dus nu noem ik maar een paar dingen op. Maar daardoor is het ook niet saai. Ik vind mezelf niet de typische ambtenaar. Nee, absoluut niet.
Nou, dat is wel mooi toch?
Ik heb ook wel ondervonden dat... ik heb veel jaren te gestrest gewerkt. Maar dat kwam ook wel door mijn interne dialoog van... je moet sneller, ik ben niet snel genoeg, het werk moet af. En dan zat je ook wel aan deadlines.
Ja.
En dat is ook wel gecreëerd in de beginperiode door hoe het ging, zeg maar, door de sfeer op de afdeling. Mm. En dan, dat wordt dan zo'n soort van inderdaad interne dialoog die je steeds met jezelf hebt. Dat heeft me op een gegeven moment wel heel erg onderuit gehaald fysiek. Hoe lang zijn we bezig?
Nee, ik zit even te kijken naar een microfoon met je onder. Maar hij hangt goed hoor.
Ja.
Meestal doe ik even een testje, maar ik heb het nou niet getest.
Maar in ieder geval, ik... ik denk door die interne dialoog met mezelf... die conclusie heb ik pas veel later getrokken. Heb ik heel erg gestrest jaren gewerkt. Waardoor ik ook op een gegeven moment, denk ik, vervroegd in de overgang kwam. Dat dat hormonaal gewoon heel veel impact heeft gehad op mijn lichaam.
Ik kan hem ook... Sorry.
Ja, geeft niet.
Een microfoon zit hier.
Moet die hoger?
Nou, je kan hem ook heel vast houden.
Ja.
Voor de zekerheid.
Dus ik kreeg allerlei klachten. Ik kreeg last van mijn darmen. Op een gegeven moment kon ik niet meer tegen melk, bijvoorbeeld.
Nou,
alhoewel, ja, ik had wel eczeem vroeger. Dus vaak is melk en eczeem.
Ja,
en
ja.
Ja, stress heeft er natuurlijk ook invloed op.
Mm-hmm.
Ja, veel fysieke klachten waar ik last van kreeg. En op een gegeven moment had ik ook enorme vermoeidheid. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan om dat te laten checken. En toen werd er chronisch vermoeidheidssyndroom geconstateerd. Maar ik wist van, ja, dat is gewoon een verzamelnaam van... Ja, allerlei symptomen waarvan ze niet weten waar het vandaan komt.
Vage naam, toch? Ja. Vermoeidheidssyndroom, ja. Ja.
Dus... Ja, ik kreeg veel, veel last van mijn darmen. Ja. En ik kon op een gegeven moment niet meer tegen... Ik ging op onderzoek uit. Dus toen, op een gegeven moment liet ik melk weg. Ik liet tarwe weg.
Ja,
ik dacht van, nou dat zorgt ook voor vermoeidheid. E-nummers.
Mm. Je bent gaan verdiepen in,
ja,
in voeding.
Het eerste wat ik deed was voeding. En ik kwam bij een ortomoleculaire therapeut... Die schreef me dan een dieet voor, of een bepaald voedingspatroon. En ik merkte dat dat hielp en dat dat werkte tegen vermoeidheid. Mm. Maar dat ging altijd op en af.
Je ging wel beter voelen, toch?
Ja, zeker.
Ik ging me wel beter voelen. Oh, nice.
Maar ik ben vooral, denk ik, bezig geweest met voeding. En omdat ik dat zo interessant vond, heb ik ook een aantal studies gedaan.
Mm-hmm.
Met betrekking tot voeding en leefstijl. En dat was dan ook ortomoleculaire therapie.
Die studie heb je gedaan?
Die studie heb ik toen gedaan. En hoe heet dat? Anatomie, fysiologie en pathologie. Ik heb dan ook een jaar gedaan. En ja.
Mooi.
Super interessant. Daar heb ik een beetje in vastgebeten.
Mooi, interesse eigenlijk, hè? eigen ervaring ontgaan.
Ja, vooral uit... ik zocht gewoon een oplossing voor mijn problematiek.
Mm.
En op die manier ben ik op dat pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik natuurlijk ook hier terechtgekomen. Omdat ik dacht van, ja, ik ben wel veel met voeding bezig, maar voor de rest doe ik niet zoveel aan mijn leefstijl, bewegen.
En hoe ben je hier terechtgekomen? Want dat is natuurlijk de... Wij kennen elkaar al langer. Je hebt als Arnhem kennen elkaar.
Ja, ik wist natuurlijk van vroeger, Danielle was altijd heel erg bezig met wandelen. En als ik aan het joggen was, kwam ik haar ook wel wel eens tegen.
Ja.
En ik heb haar toen een keer iemand zien trainen op Rijkerswoerd. En toen dacht ik, wauw, zeg, wat goed dat ze dat doet, man.
Ja.
Personal training.
Ja, ja, ja.
Dus ik had altijd wel bewondering voor haar, hoe zeg je dat... focus.
Activiteit en focus.
Ja, dat is allemaal deed. En,
wat grappig.
Ja.
Want jullie kennen elkaar
dus,
ook
al. Ik had dat dus in gedachten van. En op een gegeven moment zag ik ook dat jullie opleidingen gaven of cursussen. Af en toe zat ik eens te kijken online. En dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd hoor. Dat ik, dan keek ik weer en dacht, ik moet eigenlijk een keertje met haar
afspreken.
Gaan praten. Ja. Om te vragen hoe zij dat dan allemaal doet. Ja. En dan zet ik die gedachte weer weg. Nou, een paar jaar later keek ik weer eens. En dacht ik, nee, nu ga ik het doen. En toen heb ik een afspraak gemaakt. Want jullie hadden zo'n open middag of zo'n
informatiebijeenkomst.
Ja, en zo is dit balletje dan eigenlijk gaan rollen. Toen dacht ik van, oh, ik ga ook meedoen. Ik vind het hartstikke interessant. Ja.
Ja, gaaf man. Mooi.
En het paste natuurlijk allemaal binnen dat ortomoleculaire, epigenetische leefstijlvoeding.
Ja, ja, zeker. Zeker, ja.
Ja.
Het is een, ik vind het een logische stap.
Ja. En plus natuurlijk ook, wat heel belangrijk is naast voeding, is mindset. Je interne dialoog, ja, dat mentale stuk. Daar was ik op een gegeven moment wel achter van. Ik denk van, ja, ik ben veel met voeding bezig, maar ik val toch elke keer weer terug. Dus wat maakt me dan zo moe?
Ja, ja, precies.
Ja, met denken.
Dus je voeding is op orde, zeg maar. En ja. Dan is het toch, ja, maar dat is mooi, Naad. Dat is mooi dat je dat zo tegenaan loopt.
Ja.
Want het is zo. Weet je, dus voeding is absoluut heel belangrijk, maar is niet het enige.
Nee. Wat ik trouwens ook niet heb verteld, is dat op een gegeven moment ben ik ook nog naar Australië geweest. Omdat ik heel graag wilde reizen. Ik had dus die opleiding gedaan, MTRO, toerisme en recreatie. Ja. En op een gegeven moment had ik via het uitzendbureau bij al die bedrijven waar ik gewerkt had.
Dus voor Indonesië,
veel
voor
gespaard. Varen, ja, dit is allemaal nog omhoog. Voor.
Okay.
Ja, ik spring een beetje van de hak op de tak wellicht. Maar,
ging je backpacken?
Oh. Toen ging ik backpacken.
Echt?
Ja, ik had veel geld gespaard. En toen dacht ik nog van, nou, wat ga ik doen? Toen ben ik nog naar een open dag geweest van de opleiding voeding en diëtetiek. Die had ik toch achteraf gezien, denk ik, nou, dat was eigenlijk best wel een goede keus geweest. Maar
je interesse was al
in die interesse die was er wel. Alleen ik moest toen scheikunde in de vakantie inhalen. En toen was de afweging van, ja, ik heb veel geld gespaard, wat ga ik doen? Ga ik die opleiding doen of ga ik reizen? En uiteindelijk heb ik, misschien was het wel de makkelijke weg, heb ik voor het reizen gekozen.
Nou, ik vind dat best wel moedig iets, hoor. Naar Australië backpacken. Alleen. Ben je alleen?
Nou, ik ben wel in groepsverband gegaan. Ja, met groep. Ik weet niet meer hoe die organisatie heette. Maar
vanuit Nederland?
Vanuit Nederland. Travel Active heette dat. Maar uiteindelijk had ik een route. Ik had weer een hele andere route dan de meeste hadden. En ik hield heel erg vast aan mijn route. Van, oh, ik ga eerst naar het zuiden en dan naar het noorden van Australië. Dan ga ik naar Ayers Rock. En vanuit daar ben ik ook nog naar Nieuw-Zeeland gegaan.
Ben je ook in Nieuw-Zeeland?
Ja, dat was echt fantastisch. Zoveel moois op zo'n klein oppervlak.
Gaaf, man.
En toen ik...
Bij de Maori's ben je geweest. En de Aboriginals.
Ja, maar ik had toen nog helaas nog niet echt heel erg die interesse van...
Volkeren.
Die oervolkeren.
Oervolkeren, ja.
Ook al vond ik het wel. Ik vond het wel heel interessant. Maar ik was daar niet diepgaand mee bezig. En vanuit Nieuw-Zeeland ging ik weer terug naar Australië. En vanuit Australië ben ik ook nog een maand naar Indonesië geweest. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in Indonesië kwam. Op Bali. Nou, dat was wel een cultuurshock, hoor. Midden in de nacht. Een hele andere...
Wat anders.
De warmte, de drukte.
Bali.
Ja.
Toeristisch, denk ik.
Ja, en ik had toen afgesproken daar met iemand en die zou een slaapplek voor me regelen. Dat had ze niet gedaan en toen moest ik midden in de nacht alleen in zo'n hutje slapen.
Chaos, zeg maar.
Ja.
Chaotisch.
En toen, maar goed, en dan midden in de nacht.
En dan warm.
Ja. En toen sliep ik daar dus alleen in dat hutje en de volgende dag werd ik wakker. En toen deed ik die deur open en toen zag ik zo'n veld met zo'n karbouw.
Wow.
Toen dacht ik, wauw.
Wat
mooi hier.
Ja. Want je kwam in de nacht aan.
Ja.
Ja, en je zag het in één keer in de ochtend. Wow.
In de ochtend zag ik ineens hoe het eruit zag. Ja, dat was fantastisch.
Mooi, hoor.
Ja, dat was wel een goede keuze, die werkvakantie. Ja,
dat neemt niemand meer af.
Nee.
We gaan nu zeker Australië, Indonesië, Bali. En ook nog eens Bali.
Nou ja, en daarna toen ik weer in Nederland kwam, ben ik weer gaan werken. Dus,
bij de rechtbank.
Niet gelijk.
Niet gelijk. Okay.
Nee, eerst nog via anderen, bij anderen. En toen uiteindelijk bij de rechtbank terechtgekomen. Ja.
En dat doe je nu nog? Dus nu rechtbank?
Ja, ik zit daar.
Dat is jouw werk?
Dat is mijn werk.
En dan hier Fightlex, 2 keer in de week sowieso, 3 keer soms.
Ja.
Moedig, van de puber. Ja, en dat is allemaal wat je nu...
Ja, en ik was dan ook weer met bepaalde cursussen ben ik dan ook weer bezig. Op een gegeven moment was ik bezig met yoga. Ook kundalini yoga.
Oh, dat heb je ook nog gedaan?
Ja, ik ben ook daarin nog met een cursus bezig, maar het vlot niet echt.
Wat heb je allemaal gedaan op yoga gebied dan?
Nou, op mijn werk maakte ik kennis met kundalini yoga. Ja. En toen merkte ik echt dat het me heel erg hielp om me gewaar te worden van hoe ik in mijn lijf zat of zit. En dat vond ik heel fijn. Ik merkte soms ook echt wel dat ik heel emotioneel was of heel erg moe. En nou ja, andere momenten was ik weer heel blij. Maar het hielp me echt om bij mezelf te komen. zeg maar, de lessen. Nou ja, en van daaruit is mijn interesse gegroeid. En in eerste instantie dan die Kundalini yoga.
Was het vanuit je werk een van de cursussen aangeboden of zo?
Ja, okay. Ja, nou ja, iemand had die cursus gedaan en die gaf dan die lessen.
Daar?
Ja, en dan kreeg je dan een uur vrijstelling voor bij de rechtbank.
Oh,
dus daar kon je naartoe. Ja, toen heb ik ook nog een soort van coachingopleiding gedaan met betrekking tot Kundalini yoga. Ja, ik ben heel erg van, ik doe allerlei cursussen.
Ja. Oh ja, ja, dat vertel
heel veel informatie verzamelen, maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt, ben ik toch een beetje, durf ik niet echt die drempel over. Van ik ga het doen, ik ga voor mezelf beginnen. Of nou ja, waarschijnlijk toch niet zo'n
Maar dat is ook waarom je hier bent, onder andere. Want het gaat net om die een stukje leiderschap, zeg maar. Dat de regie nemen.
Ja, ja, ik vind het toch op de een of andere manier vind ik dat toch heel eng spannend. Om op de voorgrond te treden.
Ja, maar dat is ook spannend. Dat is spannend.
Ja.
Per definitie spannend.
Soms denk ik van ja, misschien is het ook niet echt iets.
Nee, maar dat
iedereen, bij mij past of
iedereen,
zo.
Iedereen heeft die. Laat ik zo zeggen. Ik kan het niet voor mezelf spreken, maar ik heb die gedachten ook gehad en nog altijd. Weet je wel, van ja, is dat wel, waarom ik? Is dat wel, ik vind, die spanning, waar hebben we het toch wel vaak over? Die spanning is er altijd.
Ja, ja, dat klopt.
Het enige wat je opdoet is ervaring in het omgaan met die spanningen. Waardoor het lijkt alsof het easy is of zo, weet je. Maar dat heeft alleen te maken met heel veel doen.
Ja.
Maar goed, daar ben je nou aan het doen toch? Je bent hier inmiddels al 3 jaar.
Ja, ik vond zelfontwikkeling en dingen leren en doen. En dat vond ik altijd wel heel erg leuk.
Volgens mij ben je heel leergierig en je wil graag leren.
Ja, dat wel. Ja. Ik ben altijd wel heel leergierig geweest.
Ja. Ja, zo ken ik jou wel. Leergierig, geïnteresseerd, nieuwsgierig. Ja.
Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk een beetje uit. Ja, ik ben een beetje een verzamelaar van allerlei cursussen en opleidingen geworden.
Jagers en verzamelaars.
Ja.
Ja. Ja, mooi toch? Je hebt heel veel kennis verzameld. Dat zit allemaal in die rustzak van je, dat is mooi. En dan nu ben je gewoon aan het oefenen van oké, hoe ga ik die. Verzamelde kennis toepassen.
Mm-hmm. Ja. Nice. Ja, op dat punt sta ik denk ik een beetje van ja.
Ja, nu hè.
Nu. Maar ik merk ook wel dat een stukje acceptatie van hoe het is allemaal, dat ook wel
de goede kant op gaat.
Goed en fijn is, zeg maar. Van oké, ja, ik sta nu op dit punt. Ik werk al heel lang bij de rechtbank. Ik heb een kind, weet je wel.
Mm-hmm.
Ik ben natuurlijk wel onafhankelijk of zo.
Nou ja, ja. Dus je voelt je wel sterker.
Ja, maar ik merk wel dat ik had heel erg het streven om van alles te doen. Maar dat heb ik toch een beetje losgelaten. Mm. En ik merk dat ook wel rust geeft.
Mm.
Ja, en dat is ook wel prettig. Dus ik wilde vorig jaar nog aan een andere opleiding beginnen. Maar ja, ik dacht, ik kan niet alles, hè. Het is of dit, of Phytex. En
op een
gegeven moment was ik wel met te veel dingen bezig. Nou ja.
Ja, maar dat zie ik ook wel. Dat proces zie ik gaande bij je, weet je.
Ja, ik heb wel wat dingen losgelaten en gewoon geaccepteerd zoals het is. En, ja, dat geeft ook wel ruimte en... Een soort van opluchting.
Goed zo.
Nou, ik denk dat ik al best wel veel verteld heb.
Je hebt heel veel verteld. Ik kijk eens even. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Naad. We doen alles hier, hak op tak.
Ja.
Is ons niet...
Indisch,
maar ook... We zijn ook...
chaotisch.
Ja. Ik zeg altijd gezond chaotisch. Is ook, laat ik zo zeggen, we kunnen ook heel, heel strikt en heel gestructureerd zijn. Dat is geen probleem. De uitdaging is vaak minder gestructureerd durven zijn en wat meer los en wat meer.
Ja.
Dat is vaak een grotere uitdaging. Althans, zo weer vaker.
Ja, ik zit even te bedenken van, wil ik nog wat vertellen? Kom ik nog ergens op? Nou, ik weet het even niet.
Is er nog iets? We zitten in het hier en nu. Ben je aan het dromen over de toekomst? Wat zou je misschien... heb je ideetjes? Of wat lijkt jou heel mooi? Of wat zou je graag willen? Of?
Ja, weet je dat ik dat eigenlijk niet meer precies weet?
Nou, dat is ook best fijn, toch?
Ja.
Gewoon dat je niet meer zo'n sterke ambitie voor iets hebt. Nee, maar gewoon, oké, ik ben gewoon in hier nu. Ik ga gewoon voelen en ervaren.
Ja. Ik heb nu wel voor nu even besloten van, nou, weet je wat? Ik ga gewoon via Vitex ga ik gewoon kijken hoe dat loopt. Ik kijk ook uit naar level 4.
Ja,
voor mijn bikini contest body en zo.
Ja! En dat doen we dan als tussendoel.
Daarna die bokswedstrijd.
Ja, man. Ja. Ik zie het al helemaal voor me.
Ja, ik weet niet. Ik verheug me er wel op of zo.
Goed zo, dat is mooi. Goed om te horen.
Ja.
Mooi, man.
Ja.
Nou, dan gaan we gewoon, gaan gewoon lekker verder.
Ja, inderdaad.
Gewoon zoals je bezig bent. Denk gewoon, ga ze door.
Jee.
You're on the right track. Yes. Stay on it. Oké. Nou, als de vragen zijn, dan worden ze gesteld. Dus als we dan vrij bij elkaar zitten. En dan...
Oh, ik had eigenlijk nog iets willen vertellen.
Ja, tuurlijk. Hij loopt nog.
Sorry.
Dus vertel.
Nee, want dat heb ik toen ik, voordat ik naar Australië ging.
Ja.
Ik heb ook nog heel lang een bepaald geloof aangehangen.
Oh ja,
ja.
Ja. Ah, dat is ook wel
dus,
mooi.
Ja, dat heb ik ook iets van 5 jaar gedaan. Want ik was altijd wel een...
Welk geloof?
Jehovah's getuige.
Jehovah's getuige.
Ja. Dus gelijk...
Zo ken ik jou ook een beetje.
Van.
Ja, dat je Jehovah's getuige
Ja, klopt. Want
was.
Toen hebben we ooit nog eens een keer een gesprek gehad.
Ja,
maar daarvoor, ik weet het nog, want ik werkte bij een tour operator, een backsreizen. En daar ontmoette ik een collega. En zij was Jehovah's getuige. Mm. En in die tijd stond ik echt open voor van alles. Want ik was ontzettend geïnteresseerd in het spirituele en verschillende religies en culturen. En ja, toen ik haar ontmoette, toen had ik natuurlijk allerlei vragen. En ze bood mij een bijbelstudie aan. En toen dacht ik van... Ja, ik wil wel weten wat er in die Bijbel staat. Laten we gaan studeren.
Ja.
Nou ja, wat ze vertelde en wat ik dan onderwezen kreeg, dat vond ik allemaal wel, dat bleek allemaal wel te kloppen. En ik vond het super interessant.
Mm.
En ik voelde ook wel natuurlijk een bepaalde warmte en de manier waarop mensen met elkaar omgingen. Een bepaalde verbinding, saamhorigheid. En,
verbondenheid.
Ja, en ik weet nog wel dat mij ook wel een soort van veilig gevoel gaf om op reis te gaan. Van, als er dan een God is, dan die is overal. Dus.
En dat was voordat je naar Australië ging?
Dat was echt voordat ik naar Australië ging. En
gaf je wel kracht.
Ja, dat hield me dus ook bij die beslissing van, dan kan ik wel gaan reizen, weet je.
Mooi man.
Ja, en, maar ja, toen ik dan terugkwam van dat reizen, heb ik me eigenlijk gelijk laten dopen. En daarna ging ik eigenlijk pas ontdekken en voelen van hoe het was om in zo'n gemeenschap mee te lopen. En dan kom je ook achter bepaalde dingen waarvan je dan denkt van, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel zo fijn vind. En ik was constant aan het denken over, is dit wel goed? Doe ik het wel goed? Oh nee, dit is slecht, weet je. Dus het is mentaal ook best wel zwaar of zo. Ja. Omdat je gewoon het gevoel hebt als mens dat je eigenlijk niet doet of zo.
Ja, het is heel goed en fout denken, weet je. Van, het is goed en het is niet goed.
Klopt. En
Is je niet wel spannend.
Als je niet meegaat, weet je wel, met de stroom en met de kudde, dan ben je ook al snel een randfiguur, kwam ik achter. En op een gegeven moment...
Twijfelaar.
Ik vond het meer hoe mensen met elkaar omgingen en zo. Dat vond ik gewoon lastig. En ook wel dat ik conclusies trok van... Maar je bent eigenlijk alleen maar echt vrienden als je meeloopt met de kudde. Mm-hmm. Want als je dat niet doet, dan ben je al te snel...
Ja,
dat je er niet bij hoort.
Bij,
En ik zat natuurlijk ook te denken aan mijn ouders en alle andere mensen die dan geen Jehovens getuigen waren.
En die dan?
En die dan? Ja, ja, en ik weet dat ik in die tijd, dat ik toen ook nog een keer met jou een gesprek over het geloof had. Ja, toen was volgens mij jouw broer ook. Ja, weet ik niet. Was die toen? Nee, weet ik niet.
Ik weet niet meer.
Ik denk dat de andere periode was. Maar goed, uiteindelijk...
Met mijn broer bleef.
Nee, ik dacht dat jouw broer toen overleden was, maar dat was later.
Dat was later.
En dat is daarvoor geweest. Is ja, want volgens mij was ik pas 17 of 18.
Ja,
of zo.
Ja.
Ja.
Ik weet niet meer precies.
Dus nee. Ja. Maar goed, jij had in ieder geval een hele andere visie en kijk. En ik was daar ook wel heel verbaasd over, weet je wel. We hadden het over Jezus. En
ja, ja.
Maar goed.
Ja, het verschilt niet heel veel van elkaar natuurlijk. Hè. Dat is allemaal...
Nu,
we gaan het niet hebben over natural law, want het is het natuurlijk allemaal, uiteindelijk is het natural law allemaal. Mm. Zeg maar, Jezus was ook een leraar.
Ja, dat klopt.
Ik
heb dus best wel... Ja, ik heb daar best wel lang meegelopen, zeg maar. Mm. En, was ook
vijf jaar?
Ja, vijf jaar. En op een gegeven moment, ik wilde toch ook wel graag een leuke partner of man, geval. Maar dat kwam ook maar niet. En op een gegeven moment ontmoette ik iemand en toen ben ik uitgesloten. Ja,
dat noemen ze excommuniceren.
Ja.
Ik ken wel mensen die ook bij de Jehovah getuigen hebben gezeten. Ik heb een neef, een nichtje, die zit ook bij. De stagiaire gehad, die was geëxcommuniceerd door zijn ouders.
Ja, het is echt heel heftig. Heel traumatisch is het voor mensen volgens mij. Als je daar binnen opgroeit en dan alleen maar die mensen hebt.
Ja.
Kijk, ik had dan eigenlijk het geluk dat mijn ouders en familie en weet ik veel wat. Weet je wel, die zagen het natuurlijk allemaal met ledenogen aan. Van, wat gaat zij nou doen? Maar ze hebben me altijd daarin gelaten, gerespecteerd. En
dat is
heel fijn.
Dat
ja.
is echt heel mooi.
Ja.
Maar dat is ook wel echt wel mooi. Dat gedaan net. Dat vind ik ook wel weer dapper. Zo zie ik Nathalie ook wel. Als een dapper iemand. Die doet gewoon zo'n ding.
Ja.
Die doet gewoon. Weet je, dan ondergaat. Ik vind dat wel dapper.
Ja, ik vond het wel vreselijk hoor. Aan de deuren staan. En je geloof verkondigen.
Zo.
Ik heb het wel gedaan. Maar goed.
Je hebt het gewoon gedaan.
Ja. Nee. En... Maar goed, op een gegeven moment ontmoette ik dus iemand en kreeg ik een relatie. En toen ben ik eruit gegaan en ook niet meer teruggekomen. Maar ik was nog wel steeds aan het zoeken of een zoeker, op zoek naar waarheid. Op die manier heb ik uiteindelijk toch alweer mijn visie steeds meer verbreed. En ik dacht, hoe meer je te weten komt, hoe meer ik besefte dat ik gewoon niks... Ik weet gewoon niks, feitelijk.
Dan ben je al ver, man. Dan ben je al heel ver, hè?
En ook
als je weet
dat
niks weet, dan mooi.
Wat is waarheid, weet je?
Ja, mooi.
Op zoek naar de waarheid.
Je weet toch Socrates? Socrates, en dat is de aartsvader, de oervader van onze westerse filosofie. Socrates, toch? Heb je wel eens van gehoord, toch?
Ja.
Hij zei bijvoorbeeld, ik ben de wijste man omdat ik weet dat ik niks weet. Mooi, Nathalie.
Ja.
Dus hier zit gewoon toch wel een vrouw met heel veel levenservaring.
Dat is
echt waar, Nat. Dat is mooi, man. Wil je nog iets?
Nog iets zeggen? Nou.
Maar dat is wel echt wel een belangrijk stuk in je leven geweest ook dit. Toch?
Ja, tuurlijk.
Vijf jaar lang.
In de ogen van de maatschappij, weet je. Jehovens getuigen. Iedereen heeft natuurlijk zo zijn oordelen en vooroordelen daarover. En
ken je ook mensen uit die tijd nog?
Weet je, als ik iemand tegenkom, ze mogen natuurlijk geen hooi zeggen.
Nee?
Dat blijft zo. Na jaren blijft dat zo. Dus dat voelt wel awkward hoor. Want het is allemaal zo tegennatuurlijk.
Natuurlijk. Ja, het is het ook.
En
dan goed zie je gewoon niet of zo.
Nee. Soms spreken ze je wel eens aan van, ga je dan naar dat avondmaal? Dat is dan één keer per jaar zo'n herdenking.
Dus hier?
Ja, bijvoorbeeld hier.
Ben je er ook wel eens geweest?
Ja, ja, ja. Deze. Ja, oh, daar kwam ik dan regelmatig.
Een zaal, weet je?
Ja, Koninkrijkszaal. Nou ja, ik heb ook wel weer veel geleerd over de Bijbel, over Jezus. Ja, nou ja, moet maar kijken. Dat is de les die ik heb geleerd.
Mooi man, nee, je leert van alles. Hè? Dus ook van dit leer je, maar je leert van alles. Ja. Weet je? Dus ik zat er vanmorgen nog aan te denken, maar dit is eigenlijk gewoon, noem je dat? The University of Life.
Ja, zeker.
Ja, toch?
Maar ik vind het ook leuk hoor, om te leren. Ik hou van leren.
Ja, kennis opdoen.
Kennis opdoen. Maar ja, ik onthoud niet altijd even goed.
Dat hoeft ook niet. Levende kennis is gewoon, zit gewoon in je cellen, zeg maar.
Ja. Absoluut.
Oké, nou, even kijken hoor. Hoe ver zitten we? Nou, dat is mooi, denk ik.
Ja.
Dat is mooi geweest, hè?
Dat is een mooie afronding.
Oké, jongens, bedankt voor de aandacht. En tot ziens.
Doei.